Laten we in een moment van stil gebed dit samen zijn aan de Heer opdragen. Op dit moment zijn we samen in de naam van onze God en Vader, de schepper van de hemel en de aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We zingen ook met elkaar het tweede, derde en het vierde couplet van het lied staande. Laten we samen gaan bidden en God zijn gevragen. O Vader, wat is het geweldig dat we dit prachtige lied mogen zingen. Heer, dank u wel voor het lam van God, dat onze zonde gedragen heeft. Dat onze zonde weggedragen heeft. Het lam dat voor ons geslacht werd. Het lam dat opgestaan is, de dood overwonnen is. Zoals we net ook gezongen hebben, Heer, dat we in U, Heer Jezus, meer dan overwinnaar zijn. Dat U de dood overwonnen heeft, de zonde overwonnen heeft. En dat wij in Christus vrijgemaakt zijn en eeuwig leven ontvangen hebben. Heer, we hebben er vanmorgen met elkaar over nagedacht, dat we door het werk van de Heer Jezus opnieuw geboren zijn. Een nieuwe schepping geworden zijn, dat het oude voorbij is. En het nieuwe gekomen is. Heer, dank u wel voor dat geweldige evangelie. En dat dat nieuwe leven ook in ons dagelijks leven zichtbaar mag zijn. Heer, dank u wel dat we vanavond met elkaar wederom uw woord mogen lezen. Over uw woord mogen nadenken. En ja, toch wel heel mooi dat we vanavond ook de tekenen van brood en wijn in ons midden hebben. Tekenen die spreken van uw offer, het lichaam wat voor ons gegeven werd. En het bloed wat voor ons gevloeid heeft op Golgotha. Heer, dank u wel voor deze getuigenissen, deze boodschap. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons vanavond uw rijke zegen schenken. En wilt u door uw Heilige Geest onze harten aanraken. Zoals eens ook die twee mannen die daar in Emmaus woonden, met u aan tafel zaten en u herkende, Heer Jezus, als de opgestane heiland. En dat ze later zeiden, was ons hart niet brandende in ons toen hij onderweg tot ons sprak. Heer, zo wilt u ook vanavond tot ons spreken. Onze harten aanraken, onze harten in vuur en vlam zetten. Koude harten verwarmen, dode harten levend maken. Zoals we vanmorgen gehoord hebben, stenen harten vervangen door harten van vlees. Heer, dank u wel voor dat machtige werk wat u in ons midden wilt doen, ook vanavond. Wil u bidden voor hen die vanavond niet bij ons kunnen zijn. Wil u bidden, wilt u hen zegenen. Wilt u hen laten ervaren, Heer, dat u een God van nabij bent. Een God van uitreddingen. En dat u kunt bemoedigen waar ontmoediging is. Heer, dat u kunt verheugen waar droefheid is. Heer, want er is niemand die zo kan troosten als u alleen. Heer, en zo willen we bidden voor de zieken in de gemeente die niet meer bij ons kunnen zijn. Wees hen genadig. Wilt u hen kracht geven? Wil u bidden voor uw volk Israël? Wil u bidden voor de vrede van Jeruzalem? En we weten, Heer, dat eens het moment zal komen dat ook uw volk de Heer Jezus mag aanschouwen, hem die zij doorstoken hebben en een rouwklacht aan zullen heffen. Heer, dank u wel voor die geweldige toekomst waarvan we zeker mogen zijn. Heer, wilt u ons zo vanavond uw rijke zegen schenken. We vragen dat uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Amen. We gaan samen een stukje lezen uit Johannes hoofdstuk 19... Johannes 19, vers 28 tot en met 37. Dan lezen we het volgende. Hierna zeide Jezus, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, mij dorst. Er stond een kruik vol zure wijn. Ze staken dan een spons gedrenkt met zure wijn op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. De Joden dan, daar het voorbereiding was en de lichamen niet op Sabbat aan het kruis mochten blijven, want de dag van die Sabbat was groot, vroegen Pilatus dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden. De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere, die met hem gekruisigd waren. Maar toen ze bij Jezus gekomen waren en zagen dat hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft. Want dit is geschied, opdat het schriftwoord zou vervuld worden, geen been van hem zal verbrijzeld worden. En wederom zegt een ander schriftwoord, zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Tot zover dit stukje uit het evangelie van Johannes. Voordat we hier met elkaar over na gaan denken, gaan we met elkaar nog een lied zingen uit de bundel Opwekking 580. Jezus, hij kwam om ons leven te geven. En het lijkt me goed, terwijl we dit zingen, dat we inderdaad de collecte inzamelen, zoals we dat ook gezegd hebben. De eerste collecte voor het werk in de gemeente en de tweede collecte voor het onderhoud van de gebouwen. En misschien kunnen we dat doen tijdens het voorspel van dit lied, 580. Dankjewel. Ja. Heer Jezus, die bad in het hoge priesterlijk gebed. U kent dat waarschijnlijk allemaal wel in Johannes 17. Vader, ik ben gekomen om het werk te voleindigen wat u mij opgedragen heeft om te doen. Dat werk dat begon al in de vroege jaren in Nazareth. Dat werk dat heeft 33 jaar geduurd. En dat werk kreeg zijn climax rondom het lijden en het sterven van de Jezus. Dat werk, hij heeft het erover gesproken, hij zegt, ik werk altijd. Ik werk altijd, dag en nacht. En dat werk heeft hij volbracht. Daar begint een stukje mee wat we met elkaar gelezen hebben. Hij wist dat alles reeds volbracht was. Niet half werk, niet een klein beetje, maar alles was klaar wat hij hier op aarde had moeten doen. Het lijden, de verwerping, het opnemen van de zonde in zijn lichaam, zoals Petrus dat zo mooi zegt. Het door God verlaten worden, de dood. Hij heeft de dood gesmaakt en hij wist dat alles volbracht was. En dan staat er dat hij, opdat de schrift vervuld werd, riep mij dorst. Wat mij de laatste tijd zo getroffen heeft, en dat hebben de mensen ook wel ervaren die de dinsdagavond meemaken, dat het woord van God tot in de kleinste details in vervulling gegaan is rond het lijden en sterven van Jezus. Elke keer lees je weer opdat de schrift vervuld werd. Het ging precies zoals in de Bijbel staat. Als je in de Bijbel leest dat ze gaven in mijn dorst mij azijn, mij zure wijn te drinken, wat al in Psalm 69 staat. 1000 jaar voor de geboorte van Christus heeft David erover geschreven. Of zo u wil, Psalm 42, mijn ziel dorst naar God. De Jezus die heeft het allemaal volbracht zoals het in de Bijbel staat. En wat een geweldige uitroep was dat toen daar aan het kruis op Golgotha met luider stem geroepen werd, het is volbracht. En ik heb dinsdagavond ook gezegd, daar komt 2 keer in het Marcus-evangelie, in die lijdensgeschiedenis voor, dat Jezus met luider stem riep. Iemand die stervende is na zo'n zware inspanning, na zo'n zwaar lijden, met zoveel bloedverlies. Want je zou kunnen zeggen dat Jezus aan al zijn wonden die hij had leeg gebloed was. Liters bloed verloren had. En dat Jezus met zo'n krachtige stem kon roepen, het is volbracht. Dat was op zichzelf al een groot wonder. Dat iemand die sterft zoveel kracht in zijn stem kon zetten. En dat staat ook in de Bijbel dat de hoofdman er tegenover stond. En dan staat er, en toen hij zag dat Jezus zo stierf, zei hij, dit moet wel de Zoon van God zijn. Op de manier waarop de Jezus als overwinnaar uitgeroepen heeft, het is volbracht. En ik heb dat wel eens meer gezegd. Die woorden, het is volbracht, waren de doodsklokken voor Satan. Want toen was Satan overwonnen. En er staat letterlijk in de Colossensebrief, hij heeft de overheden en de machten openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Mensen, het waren de doodsklokken voor Satan. Het is volbracht. En als Jezus kon roepen, het is volbracht, dan betekent dat dat wij niets aan dat werk van Jezus hoeven toe te voegen om behouden te worden. Het is voor 100% het werk van Jezus waardoor ik mag weten behouden te zijn. Geen enkele goede daad van mij draagt daartoe bij. Maar het is voor 100% genade. U kent die gedeelde genade uit heel wat kerken die zeggen, wij moeten de wet houden tot zover wij kunnen. En God vult de rest aan. De aanvullende genade noemt men dat wel. Nou, dat is absoluut niet Bijbels. Het is voor 100% genade. En we komen absoluut niet tot de zekerheid van het geloof door onze eigen goede werken. En zo staat er ook zo mooi in de Hebreeënbrief dat hij na 1 offer gebracht te hebben voor altijd gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Het is klaar. In het Oude Testament werden dagelijks offers gebracht, maar dit ene offer was klaar. Het is volbracht. Mag ik u vragen, heel persoonlijk, broeders en zusters, rust u in dat werk van Christus? Mag u ook voor uzelf weten dat het voor u volbracht is? Het werk voor u is volbracht, dat heeft Jezus voor u gedaan. En daarin mogen wij rusten. Daarin kan God ook rusten in dat werk. En dan komt er iets heel wonderlijks. Weet u, er staat in Psalm 16, hoeft het niet op te slaan hoor, in Psalm 16 vers 9 staat dat David zegt, ook mijn vlees zal in veiligheid nog wonen. Ook mijn vlees, ook mijn lichaam. We hebben daar de afgelopen keer even over nagedacht dat heel vaak gebeurde het dat de lichamen van gekruisigden, van vervloekten die aan het kruis gestorven waren, naar het Dal Ben Hinnom gebracht werd. Het lijkendal, waar niet eens begraven werd, maar waar de vogels de lijken oppikten. En waar de honden kwamen en waar het vuur brandde. Daar werden de lijken verzorgd van hen die veroordeeld waren aan het kruis. En als de soldaten kwamen om de lichamen van het hout af te halen, dan was het heel normaal dat ze daarheen getransporteerd werden en niet een begrafenis kregen. En wat is toch wonderlijk dat God het in het hart van Jozef van Arimathea gelegd heeft om te vragen om het lichaam van Jezus. En dat Jezus gelegd werd in het graf van Jozef van Arimathea. En daar staat in de Bijbel, hij was zeer rijk. En zo staat er in Jesaja 53, 750 jaar voor Christus. Hij zal in het graf van de rijken zijn. Nou, dit is allemaal zo ontzettend mooi dat de Heer Jezus begraven werd in het graf van de rijken. Wat zo bijzonder is dat Jezus gestorven is. En dat staat er in het 31e vers, juist op de voorbereiding van de grote Sabbat. De Joden zeiden, de lichamen moeten van het hout afgehaald worden, want morgen is het Sabbat. En dan staat er in vers 31, en de dag van die Sabbat was niet normaal, groot. Het was niet een wekelijkse Sabbat, de zaterdag, maar het was een andere Sabbat. Het was een feestsabbat, want het was paasfeest. Het was het feest van de ongezuurde broden. En de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden, dat was een volkomen Sabbat. Het was een van de heiligste dagen voor Israël. De dag van die Sabbat was groot. En het zou heel goed kunnen zijn, u weet waarschijnlijk wel dat als Jezus vrijdagavond gestorven zou zijn, dan zou hij van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag hooguit 2 nachten in het graf geweest zijn. Maar als we zien dat deze dag van de Sabbat groot was, dan zou het ook kunnen zijn dat Jezus misschien wel op donderdagavond gestorven is. En dat vrijdag de feestdag was, de Sabbatsdag, de Paassabbat, gevolgd door de wekelijkse Sabbat, de zaterdag, en daarna pas de eerste dag van de week. Het is heel mooi hoe dat hier staat, de dag van die Sabbat was groot. Weet je, nog iets, de dag van die Sabbat was groot. Je zou kunnen zeggen, als Christus zijn werk volbracht heeft, dan leidt het alleen maar tot een grote Sabbat. Dan leidt het tot een grote, diepe rust in je leven. Kent u de rust in je leven? Kent u die volkomen rust in Christus, waarvan Christus zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. In Christus vind je ziel de ware rust. Zoals Hebreeën 4 zegt, dan kom je tot rust van je eigen werken. En dan kom je tot rust in Christus. Het is volbracht. En hoe secuur Gods woord dan in vervulling gaat. Want dan zeggen de Joden tegen Pilatus: stuur soldaten naar het kruis, opdat ze de benen breken van degenen die gekruisigd zijn, zodat ze van het kruis afgehaald kunnen worden. Dat was eigenlijk heel mooi toen we daar even over nadachten. Die Joden die zeiden, ze moeten van het kruis afgehaald worden. Hebben de Joden dat ook gedaan? Hebben de Joden Jezus van het kruis afgehaald? De Joden hebben Jezus laten hangen. Anderen hebben hem van het kruis afgehaald. Je zal toch niet op de voorbereiding voor deze grote feestdag je verontreinigen door een dode vast te pakken? Dat deden de Joden niet. En het was bekend in Exodus, in de wet staat, als je als Jood een dode aanraakt, dan ben je verontreinigd. En dan komt die Jozef van Arimathea, een hoogstaand lid van het Sanhedrin, een bekende man. En deze bekende man, die pakt het lichaam van Jezus vast. En samen met Nicodemus halen ze dat lichaam, eigenlijk heel wonderlijk, hier staat een ander woord. Hier staat het woord wat wij kunnen vertalen als lijk. Terwijl als we straks met elkaar zeggen, dit is het lichaam, dan wordt daar niet hetzelfde woord lijk gebruikt. Dit is het lichaam van Christus. Dat spreekt veel meer van leven. Maar hier neemt Nicodemus en Jozef van Arimathea, de leraar van Israël en het vooraanstaande lid van het Sanhedrin, die nemen dat lichaam van Jezus vast. En wat denkt u? Zij die zich niet wilden verontreinigen aan het lichaam van Christus, waren juist in hun hart onrein. En zij die het lichaam van Jezus vastpakten, werden van binnen rein. Als aanvaarde Christus. Als het grote geschenk wat God hen gegeven heeft. En ondanks het feit dat de soldaten uitgestuurd werden om de benen te breken, staat er in de Bijbel, ze braken zijn benen niet. Staat heel duidelijk aan de laatste vijf woorden van vers 33. Ze zagen dat hij reeds gestorven was. En dan staat er, ik heb er een dikke streep onder gezet, en braken zijn benen niet. Hadden ze het voor de zekerheid niet even kunnen doen? Waarom hebben ze het niet gedaan? Natuurlijk hadden ze dat zo kunnen doen, net zoals bij die andere twee. Maar bij Jezus, deze, kenden ze de Bijbel, die Romeinse soldaten? Nee, die Romeinse soldaten wisten niets van de Bijbel af, niets van het Oude Testament. Maar misschien toch wel goed om even een vers te lezen uit Numeri. Numeri hoofdstuk 9. Numeri hoofdstuk 9. Er staat in Numeri hoofdstuk 9 vers 12. Het gaat over het Pascha. En Jezus is precies op dezelfde dag geslacht als het lam. Op dezelfde dag waarop de Joden ook hun paaslam slachten. En dan staat er in vers 12, men zal niets ervan overblijven, laten blijven. Ervan laten overblijven tot de volgende morgen. Mooi hè? Ze mogen niet blijven hangen tot de volgende morgen. Ze moeten van het kruis afgehaald worden. Het is klaar. Niets overblijven tot de volgende morgen. En dan staat er, en geen been eraan breken. Dat staat al in de Torah. 1500 jaar voor Christus geschreven. Zo secuur is Gods woord. Zijn beenderen worden niet gebroken. En, wat staat er? Dat staat er in vers 34, maar één van de soldaten stak met een speer in zijn zijde. En terstond kwam er bloed en water uit. Een geweldige profetie naar het verleden ging in vervulling. Maar ook een geweldige profetie naar de toekomst ging in vervulling. Want er staat al straks Jezus zichtbaar zal worden aan het volk van God, dan zullen ze hem zien die zij doorstoken hebben. Als deze soldaat Jezus niet doorstoken had, zou die profetie nooit in vervulling gaan. Maar hij werd de doorstokene aan het kruis. En dan vind ik het zo mooi dat Johannes daarbij staat. En hij ziet het gebeuren. En hij is er zo van overtuigd. Want hoe begint hij zijn evangelie? Twee keer in hetzelfde hoofdstuk. Zie het Lam Gods. Johannes zag in Jezus het Lam van God dat de zonde van de wereld weggenomen heeft. Johannes was ervan overtuigd. En die overtuiging die komt zo duidelijk tot uiting in dat vers 35 wat daar direct achteraan staat. Want dan staat er in vers 35 van Johannes 19. En die het gezien heeft, over wie heeft hij het dan? Die het gezien heeft, heeft ervan getuigd en zijn, wie zijn getuigenis? Zijn getuigenis is waarachtig en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft. Over wie spreekt Johannes daar? Over zichzelf. Hij heeft het gezien. Hij is ervan overtuigd. En hij weet zeker dat deze Jezus het Lam van God is. Het is een overtuigend bewijs voor Johannes geweest. Vandaar dat Johannes ook dat boek Openbaring kon schrijven, waar hij dat Lam zag staande als geslacht. Het getuigenis van Johannes is waarachtig. Is waarheid. En dan staat er heel duidelijk, opdat ook gij gelooft. Dat getuigenis. Weet u, Johannes heeft het erover. Misschien wel goed om dat even te lezen in de brief van Johannes. In 1 Johannes 1 vers 1 tot en met 4. Johannes heeft het heel veel over het getuigenis. Johannes is, je zou kunnen zeggen, de kroongetuige van dat wat hier aan het kruis gebeurd is. Want hij stond erbij. Hij heeft het zo meegemaakt. En daar staat er aan het begin van deze eerste brief van Johannes, de eerste verse, hetgeen was van de beginnen, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Het leven toch is geopenbaard. En we hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwig leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. Zo'n vast getuigenis is hier van Johannes. We hebben het gezien, we hebben het gehoord, we hebben het aanschouwd, we hebben het getast. We zijn er getuigen van geweest. Van het woord des levens. Jezus. En over dat getuigenis. Hè, dat staat hier. En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd. Er staat, hij stak met een speer in zijn zijde. En terstond kwam er bloed en water uit. En het is echt waar. Het is echt waar wat hier gebeurd is, zegt Johannes. Nou, laten we eens even kijken in 1 Johannes 5. Waar Johannes daar ook over schrijft, over dat bloed en water. In 1 Johannes hoofdstuk 5, vers 5. Ik lees dat stukje even. 1 Johannes 5, net voor het boek Openbaring kunt u dat vinden. Vers 5, daar staat, Wie is er die de wereld overwint? Dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Dit is Hij die gekomen is door water en bloed. Jezus Christus. Niet alleen met water, maar met water en met bloed. En de Geest is het die dat getuigt. Omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen. In de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De Geest en het water en het bloed. En de drie zijn tot één. Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder. Want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis. God heeft ons eeuwig leven gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Hele wonderlijke woorden wat hier staan. Johannes zegt, hij is niet alleen met water gekomen, maar met water en met bloed. En dan zegt hij, ik ben daar niet de enige van die getuigt, maar we hebben een getuigenis vanuit de hemel. En dat getuigenis vanuit de hemel is de Vader, God de Vader, het Woord, wie is dat Woord eigenlijk? Dat is Jezus zelf, de Zoon van God, God de Vader, God de Zoon. En die derde die getuigt vanuit de hemel is God de Heilige Geest. En dan staat er, en deze drie zijn één. Wat staat er? Op het getuigenis van twee of drie staat elke zaak vast. Ze hebben geprobeerd om getuigen tegen Jezus in te vinden, die vonden ze niet. Maar dit is het getuigenis wat zo vast staat. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dan zegt hij, en er zijn ook drie die op de aarde getuigen. En deze drie, zo wonderlijk, toen Jezus stierf, gaf hij de Geest aan de Vader. En deze Geest is naar ons toegekomen. Toen Jezus stierf, gaf hij het water. Toen Jezus stierf, vloeide het bloed. De Geest, wat staat hier? Drie zijn er die getuigen op aarde. De Geest die op aarde gekomen is, en die Geest getuigt met onze Geest. Die Geest overtuigt. Die Geest getuigt van Christus. Hier op aarde. Het tweede, het water. Het water getuigt. Wat is dat water? Dat water is, zover ik het woord ken, er staat in de Efezebrief dat wij geheiligd worden door het waterbad met het woord. Wij hebben vanuit de hemel hier op aarde Gods woord gekregen. En Gods woord getuigt op elke bladzijde. En mensen, dit is zo'n vast getuigenis. En het derde, en het bloed. Het bloed van Christus vloeide hier op aarde. En er staat in de Bijbel dat er Jezus in Matthäus zegt, dat bloed van Christus spreekt nog veel krachtiger dan het bloed van Abel. Wat spreekt? Getuigt dat bloed van Christus. Weet u, dat bloed van Christus heeft mijn leven gereinigd. Dat bloed van Christus is zo'n getuigenis in mijn leven. En ik hoop ook in uw leven. Dat je mag weten, en zoveel mensen met mij, dat bloed van Christus zo'n kracht heeft. We zingen het wel eens. Er is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. En al zijn de moderne theologen die zeggen dat bloed is al lang opgedroogd, dat bloed het heeft gevloeid en dat bloed dat is er niet meer, toch spreekt dat bloed nog steeds zo krachtig hier in deze wereld. Het is het grootste getuigenis wat er is. En ook deze drie, het bloed van Christus, het woord van God en de geest van God zijn samen één. Ze spreken elkaar niet tegen. Ze zijn één in hun getuigenis. Jezus Christus, de getrouwe getuige. En daarom is het zo mooi dat Johannes zo absoluut zeker was. Met een hemels getuigenis en met een aards getuigenis, waardoor hij wist, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En zo kunnen we vanavond de Heer Jezus danken dat Hij voor ons dat Lam wilde zijn. En dat in Christus alles volbracht is. En dat wij op dat getuigenis volkomen vast kunnen koersen naar de eeuwigheid. Amen. We gaan als inleiding tot het avondmaal dat lied zingen. Johannes zei, we hebben dat getuigenis. En dat getuigenis is waarachtig. Dat getuigenis is waar. En dan zegt hij, dat getuigenis verkondig ik u. En dan staat er, opdat ook gij gelooft. En laat het maar zo zijn dat wij net zoals Johannes vanavond rondom dat kruis zien, staan. En dat wij ook zo onze ogen vanavond mogen richten op Jezus. En dan mogen zeggen, ja, ik geloof. We mogen aanschouwen de schepper van het heelal die voor ons daar aan het kruis stierf. 994, aanschouw de schepper van het heelal. En als we dan dat koor zingen, ja, ik geloof, zing dat dan alsjeblieft met je hele hart en je wezen.